Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Vandaag heb ik een hele speciale gast in mijn podcast, namelijk topvrouw Angelique Avink. We zijn inmiddels alweer meer dan 20 jaar vriendinnen en het is eigenlijk best wel even grappig om te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Maurits en ik gingen onze eerste grote reis samen maken, 4 weken door Australië. En dat was dus al iets meer dan 20 jaar geleden. En op de heenweg vlogen we via Londen naar Australië. Maar in Londen bleek er iets mis te zijn met het vliegtuig, waardoor onze vlucht 24 uur werd vertraagd. Nou, op zich werd dat supergoed opgelost. We overnachten in een airport hotel. Was voor ons toen destijds best een heel chique hotel, kan ik me nog herinneren. En de volgende dag konden we uitgebreid, gratis daar lunchen. Volgens mij was het een lunch. En bij toeval kwamen we Chris en Angelique tegen, want die kwamen bij ons aan tafel zitten. We hadden eigenlijk eerst helemaal niet door dat het ook Nederlanders waren, maar op een gegeven moment raakten we met elkaar in gesprek. Ja, en het klikte gewoon heel erg. Het was toen eigenlijk al heel erg gezellig aan die tafel. En gelukkig kwam Chris in het vliegtuig nog even naar ons toe om e-mailadressen. Dat was toen natuurlijk nog e-mailadressen, e-mailadressen uit te wisselen. Nou ja, en sindsdien zijn we vrienden. En dat komt ook wel echt omdat eigenlijk onze levens zo gelijk opgingen. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Nou, we hebben elkaar leren kennen helemaal aan het begin van onze carrière. Volgens mij werkte ik net een jaar. En eigenlijk opvallend hoe onze levens, gezinnen en ook carrière echt gelijk opliepen. Wel één groot verschil. Wij waren klaar naar 2 kinderen. Jullie gingen voor 3.
Ja.
En nog een hond.
Ja, ook nog.
Ja, ik vind jou echt oprecht, Angelique, het voorbeeld van een powervrouw. Je hebt een topcarrière, je hebt een groot gezin met 3 kinderen en je huis is ook altijd tip-top op orde. Ja, met een hele leuke inrichting. En het lijkt je allemaal zo makkelijk af te gaan. Ja, en je bent ook altijd nog degene die kaartjes stuurt met een verjaardag of bloemen opstuurt. Nou, heel bijzonder vind ik dat altijd. Dus vandaar dat ik jou gevraagd heb voor dit interview. Ja, want ik wil natuurlijk graag al je geheimen weten. En dat is ook heel interessant voor alle luisteraars, hoe je dit toch allemaal managed. Want ik weet zeker dat we daar veel van kunnen leren. Nou ja, niet alle luisteraars zullen je kennen, dus kun jij ons heel even kort door je loopbaan nemen?
Ja, ga ik doen. Angelique Avink, ik ben 46 jaar inmiddels. Heb ooit bedacht dat ik graag de journalistiek in wilde, maar na mijn opleiding journalistiek en communicatie dacht ik, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mijn ding. Dus na die opleiding ben ik rechten gaan studeren. Maar omdat ik al een studie achter de rug had, was helemaal de studiebanken in, was eigenlijk niks voor mij. Ben toen gaan werken en bij toeval eigenlijk bij een uitzendbureau terechtgekomen, die ook heel veel in de energiewereld deed. En die belde mij op een dag en die zeiden, ja, jij zocht toch iets in de communicatie? En zij hadden een hele leuke functie als communicatieadviseur bij NUON. Daar ben ik op gesprek gegaan en ik had gewoon een goede klik. Dus binnen een maand zat ik daar als communicatieadviseur. Met in de avonturen nog mijn rechtenopleiding. Beide in Amsterdam, was goed te combineren. Ik ging overdag werkte ik en dan 's avonds ging ik door naar college. Ik ben vrij snel na het behalen van mijn diploma overgestapt naar een functie van bedrijfsjurist. Ook destijds binnen NUON. Later, dat heb je in de energiewereld, reorganisaties, fusies, splitsingen, noem maar op, kwam ik terecht bij Liander. Ook een netwerkbedrijf die zich echt had gespecialiseerd in gasleidingen, in elektriciteitskabels. Daar heb ik een bedrijfskundige praktijk, heb ik ingewerkt. Ik denk een jaar of 6 dat ik dat heb gedaan. En toen, misschien hebben we het er straks nog over, ging ik daar echt dwars tegen het glazen plafond aan. Met allemaal oudere collega's die daar never nooit niet meer weggingen. Dus dat was voor mij het moment dat ik dacht, wat ga ik nu doen? Dus ik ben omheen gaan kijken, maar was net moeder geworden. Mijn oudste was net 1. Dus niet per se het moment in je leven dat je hele carrière overhoop wil gooien. En ik had het geluk dat Tennet, dat is waar ik nu werk, een vacature had. Niet per se de vacature zoals ik hem voor ogen had. Maar ik dacht, eigenlijk hebben ze mij nodig. Want ze hadden net heel veel overnames gedaan. Veel ondergrondse netwerken erbij gekregen. Had ik veel verstand van. Dus ik ben ook een beetje met dat statement, het sollicitatiegesprek ingegaan. En dat werkte, want ik werd aangenomen. Dus ik heb hier nog 1 jaar of 6 echt een vastgoedpraktijk ingericht. Maar werd na de geboorte van mijn tweede, ik zat notabene nog in mijn zwangerschapsverlof, gevraagd voor een MD-programma. programma. Dat mijn man nog grapte, nou dat staat vast voor Mama Development. Want dat was eigenlijk waar mijn hoofd gewoon op dat moment naar stond.
Bijzonder trouwens.
Ja, heel bijzonder. Ja, en ook denk ik echt wel een kans geweest die ik van mijn toenmalige leidinggevende heb gekregen. Ik had niet per se een leidinggevende ambitie. Maar doordat ik in dat MD-programma zeg maar mocht deelnemen, is dat wel gegroeid. Veel gedaan aan persoonlijk leiderschap. Dat ik op een gegeven moment ook dacht, ja, ik ga een volgende stap maken. Dus toen er een kans kwam als teammanager binnen een afdeling, waar ik ook inhoudelijk echt nog wel affiniteit mee had, want dat vond ik toen echt nog iets wat ik, ja, waarvan ik dacht dat ik het nodig had, heb ik de stap gezet en ben ik teammanager geworden. En ik heb daar nooit spijt van gehad dat ik die kant op ben gegaan. Dus ik heb de inhoud in zekere zin los moeten laten. Ik heb me verder ontwikkeld in het leidinggeven, verschillende opleidingen gedaan. En ik werk nu sinds de laatste 5 jaar als eindverantwoordelijk voor een afdeling die zich bezighoudt met de hele juridische inpassing van kabels en nieuwe hoogspanningslijnen en alles wat daarbij komt. En het hele beheer daarvan. Dus dat is een club van zo'n 150 man wat ik nu aanstuur. 6 teammanagers, ook weer een hele andere manier van werken. Dus als manager die teammanagers aanstuurt, ook weer heel anders dan dat je als teammanager zelf een team aanstuurt. Ja, ik vind het fantastisch.
Leuk.
Helemaal mijn ding.
Hey, maar wat denk jij, wat de reden of de aanleiding was dat jij bent uitgekozen voor dat MD-traject?
Ja.
Op dat moment was je niet zichtbaar?
Nee, ik was inderdaad echt al 3 maanden zat ik gewoon thuis midden in de babyspullen. Dus ik was inderdaad niet zichtbaar. Ik denk wel, ik ben nooit de typische jurist geweest. Ik heb altijd gewoon met een breder perspectief naar dingen gekeken. Dus als ik een nieuw model moest ontwikkelen, dan kon het ook maar zo zijn dat ik even het hele proces erbij meenam. Het kon ook maar zo zijn dat ik door alle documentatie die ik ontwikkelde een heel proces zeg maar een andere kant op stuurde. En ik denk dat dat ook wel is gezien. Ja, daarnaast, weet je, ik hou ervan om met mensen te werken. Mijn glas is altijd half vol. Ik ben altijd positief. Ik probeer altijd overal de mogelijkheden in te zien. Dus ja, dat zijn denk ik dingen geweest die zijn opgevallen. Zeker in zo'n hele typische juristenwereld. Die hebben gemaakt dat mijn leidinggevende destijds dacht, nou, misschien zit er meer in.
Ja.
Ja.
Gaaf. Hey, en je zei net, vond ik ook wel een interessante, van nou, weet je wel, op zich dat leidinggeven had ik niet zozeer voor ogen. Had je wel voor ogen toen je aan je carrière begon van, ik wil echt carrière maken? Of is dat ook een beetje gaandeweg zo gelopen?
Nou, ik ben groot gegroeid met een moeder die altijd carrière maakte. Die op haar 55ste nog door een headhunter werd weggekocht. Dus er is altijd wel een beeld geweest dat ik niet 2-3 dagen in de week een beetje een bijbaantje zou hebben. Zeker niet. Ik vind werken heel erg leuk. Ik wil ook iedere keer mezelf opnieuw ontwikkelen, uitvinden, meer doen, meer kunnen. Het past ook gewoon wel heel erg bij mij. Dus nee, ik wil geen bijbaantje. Ik wil wel die echt baan. En ik wil daarin steeds meer bereiken. Ik ben er inmiddels ook wel achter dat invloed hebben op hoe dingen lopen. Ja, dat ligt mij wel. Dat geeft mij gewoon heel veel energie. En ja, hoe grotere je verantwoordelijkheid eigenlijk wordt, hoe meer invloed je ook gewoon hebt op zaken. Dus dat heeft er altijd al wel ingezeten. Maar goed, invloed hebben hoeft niet per se vanuit een inhoudelijke leidinggevende functie. Dat zou je ook vanuit een expertrol kunnen doen. Maar om daar echt gewoon grotere dingen mee te doen, helpt zo'n functie wel heel erg. Ja. Dus heb ik, ja, ik heb altijd gezegd, heb ik ambitie? Ja, ik heb wel ambitie, zeker wel. Maar niet al heel erg met de stip op de horizon van, ik wil daar naartoe groeien. Ik wil per se in een raad van bestuur terechtkomen. Ik vind het ook wel echt belangrijk om iets te doen wat gewoon me past, wat dicht bij me ligt. Ja, wat ik gewoon eigenlijk gewoon 5 dagen in de week leuk vind om te doen.
Ja, ja. Vond ook wel opvallend wat je zegt, want dat roep ik ook wel regelmatig. Soms is het juist makkelijker als je verder in je carrière bent, zeg maar. En juist ook, hè, heel veel mensen denken, oh, als je dan leiding moet geven aan een hele grote club mensen, dat is moeilijk of ingewikkeld of je moet altijd bereikbaar zijn. Laatst nog een discussie over met iemand. Mijn ervaring is ook dat je eigenlijk flexibeler bent. Omdat je zelf leidinggevende bent. Dus je kan gewoon toch iets meer je eigen tijd indelen. En omdat je ook veel meer de juiste mensen om je heen kan verzamelen. Je kan eigenlijk veel meer uitbesteden. Dus het klinkt vaak moeilijker. Maar als je het echt goed weet te managen, kan het ook wel eens makkelijker zijn.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Hè? Je hebt een mooi Joods gezegd. Hè? Ik wens u veel personeel. Dat is ook zo. Maar als je het goed organiseert, dan heb je ook gewoon veel meer vrijheden. En ik heb het grote voordeel dat ik gewoon regelruimte heb. Ik heb een regelmatige functie, hè, want ik werk natuurlijk gewoon van maandag tot en met vrijdag. Je hebt een beetje je vaste kantoortijden en daaromheen kan ik gewoon met alle nieuwe digitale middelen gewoon ook heel flexibel werken. Dus dat geeft mij gewoon heel veel regelmaat. Dat maakt het ook heel planbaar, waardoor je het ook gewoon heel goed in de tijd kan wegzetten. Het is inderdaad zo dat als je gewoon een goed team om je heen verzamelt, dat kost overigens wel tijd. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Als je hebt gezaaid, kan je daarna oogsten. En in die fase zit ik ook wel nu met gewoon een heel erg fijn managementteam om me heen, waar ik ook heel veel aan over kan laten. Dus ik vind het alleen maar makkelijker worden, naarmate ik zeg maar stappen zet. En misschien ook wel ouder word, hè? Want je leert ook meer relativeren.
Ja, ja, dat is af en toe ook heel belangrijk. Ja. Nou, Angelique, vaak wordt er natuurlijk gesproken over het glazen plafond waar wij toch als vrouwen doorheen moeten breken.
Ja, of moeten ze zemen. Of,
ja, oh ja, dat is ook wel een hele mooie. Dat vind ik trouwens een hele mooie. Ja. Hè, net refereerde je er ook al aan bij het vorige bedrijf waar je hebt gewerkt. Maar heb jij ook binnen Tennant, of heb jij er sowieso last van gehad? En vond je het moeilijk om er doorheen te breken of juist... Niet.
Nee, ik heb er echt bij mijn vorige werkgever last van gehad toen ik een beetje op het, de springplank van medior naar senior niveau zat. En dan merk je dat je in een wereld komt waar mensen zitten die gewoon al heel lang op een plek zitten. En daar ook gewoon het liefst tot hun pensioen blijven. En zeker als dat mensen zijn die redelijk in een gouden kooi zitten, is het heel erg moeilijk om daar doorheen te breken. Dus ik merkte wel dat ik kreeg een beetje gewoon de klusjes. En dat was denk ik niet eens omdat ik een vrouw was. Dat was denk ik vooral omdat ik gewoon jong was. Ik was, wat zal ik zijn geweest, rond de 30, begin 30 vermoed ik. Maar ik merkte wel, ik ga hier nooit doorheen breken, dit plafond. Dit is gewoon een soort leme laag die hier blijft zitten. Dus ik moet echt gewoon mijn omstandigheden veranderen om meer te bereiken. En dat is het moment geweest dat ik dacht, ik stap uit de situatie en ik ga solliciteren. En kom je op een ander niveau in een nieuwe organisatie binnen. En ja, dan stroom je eigenlijk relatief snel weer door. Ja.
Dus nu heb je er zeg maar in je laatste, want je werkt hier bij Tennant al?
Lang, 14 jaar al.
14 jaar. En hier heb je er eigenlijk niet mee te maken gehad?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook wel dat ik de laatste jaren is er natuurlijk ook wel echt de tendens geweest dat er gewoon, dat we echt heel hard werken aan diversiteit en inclusie. Dat we echt willen dat minimaal 30% van de werknemers, maar ook van de leidinggevende vrouw is. Toen ik begon in mijn managementfunctie was ik 1 van de 6%. En inmiddels ben ik 1 van de, ik weet niet wat de actuele cijfers zijn, maar het zal 22-23% zijn. Dus we gaan wel een eind die kant op. Heeft ook nadelen, hè? Want je wordt een beetje als de excuustrus gezien. Of mijn Duitse collega's noemen dat de quotumvrouw. Ja. In reorganisaties zeggen mannelijke collega's, leggen liefdevol een hand op mijn schouder en zeggen, maak jij je maar geen zorgen. Jij bent vrouw, dus jij komt er toch wel. Ja, ik heb daar moeite mee. Ik worstel daar enorm mee.
Ja.
Het is net alsof je weg wordt gezet van, eigenlijk kan je het niet, omdat je vrouw bent, kom je er wel. Ja. En ik weet dat het tegendeel waar is, maar soms is dat gewoon een lastige discussie.
Ja. Hoe ga je daarmee om op dat moment als er zo'n opmerking tegen je wordt gemaakt?
Ja, eigenlijk negeer ik het en stap ik er overheen. En soms ligt aan de collega, kan ik ook heel open, transparant zijn, dat ik er ook moeite mee heb dat we dit soort quota hebben. Maar ik heb het daar met mijn vrouwelijke CEO een keer over gehad. En zij zei, we roepen met z'n allen dat we het belangrijk vinden, hè, diversiteit. We roepen allemaal dat er inderdaad, dat het goed is dat er bijvoorbeeld meer vrouwen, want diversiteit gaat om veel meer dan dat, maar bijvoorbeeld meer vrouwen naar binnen moeten. Maar als je niet werkt met een KPI, een keiharde KPI waar je op stuurt en waar je gewoon afrekenen is een nawoord, maar waar je wel echt het gesprek over hebt op het moment dat je die KPI niet haalt, verandert er gewoon niets. Want mensen halen nou eenmaal het liefst mensen naar binnen die heel erg op hun lijken, want dat is de weg van de minste weerstand.
Ja.
Ja, ik snap het. En ik geloof ook echt in diversiteit. Ik heb bij Tennant ook een tijd in de Diversity and Inclusion Board gezeten. Ik zie ook echt dat we gewoon, dat er iets is veranderd. En dat dat ook een hele andere omgangsstijl met zich meebrengt. En dat die oude cultuur, alleen op die manier krijg je dat eruit. Dus ik geloof er heel erg in. Ik behoor zelf tot de doelgroep. Nou, misschien heb ik er soms profijt van gehad. Maar ik hoop bovenal dat het toch altijd ook wel om mijn kwaliteit is gegaan.
Ben ik ook altijd van overtuigd. Ja. Het helpt misschien heel af en toe in het begin. Maar daarna moet je je toch bewijzen. Als jij natuurlijk de slechtste leidinggevende bent. Of je levert slecht werk.
Ja.
ja, dan ja. red je het gewoon niet op die posities.
Nee. En heel eerlijk, ik vind doorgaans, hè, dan sla ik het wel heel plat, maar dat vrouwen over het algemeen betere leidinggevende zijn. Ze hebben de boel beter georganiseerd, ze zijn wat empathischer, ze zijn heel mensgericht. Dus ja, over het algemeen, en dan scheer ik het allemaal over één kam, want je hebt ook genoeg mannelijke leidinggevenden die echt gewoon heel goed zijn in hun werk. Maar vind ik dat vrouwen, ja, die leggen de lat op een of andere manier net wat hoger, en die hebben het gewoon beter voor elkaar. Dus ja, ik werk ook wel graag met vrouwen. Ja. En eerder zei ik altijd, ik werk liever met mannen, want dat is veel eenvoudiger en de communicatie gaat veel makkelijker. Maar in leidinggevende functies, ja... Maar goed, ik heb nu een LT, 50-50, 3 mannen, 3 vrouwen. Dus mooi divers.
Leuk. Ja. Ja. Hey, en helaas is het nog steeds, en we hebben het eigenlijk nu over intern gehad. Maar wat ik ook best wel zelf heb ervaren, je hebt natuurlijk ook best wel veel die maatschappelijke druk van buiten, zeg maar. Dat is ook mijn ervaring, is ook gewoon bewezen. Het is weer bevestigd ook in de emancipatiemonitor die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden, dat de meerderheid van Nederland nog steeds vindt dat vrouwen in deeltijd zou moeten werken. En het werd ook teruggekoppeld door jonge mensen. Best wel opvallend vond ik het namelijk. Maar het is gewoon iets wat nog heel erg in ons, ja, Nederlandse DNA zit. Heb jij persoonlijk te maken gehad met die maatschappelijke druk?
Ja, altijd wel. Ik kan me nog wel herinneren dat ik samen met Chris op een feestje zat. En de oudste was net geboren. En ik raak in gesprek met de moeder van de vriend waar we op dat moment waren. En ik hoor haar met Chris... Nee, ze was eerst met Chris in gesprek. En ik hoor haar met Chris praten. En Chris vertelde dat hij een dag minder was gaan werken na de geboorte van onze zoon. En ik hoor haar zeggen, oh, wat goed van je. Nou, dat vind ik toch zo goed dat jonge vaders dat nu doen. Knap hoor. En ik denk dat het nog geen uur later was en ik zat naast haar op de bank en ze zegt, goh, ik hoor dat jullie net jullie eerste hebben. Ja, dan ben je zeker wel minder gaan werken. Dus ik vertelde haar dat ik ook een dag minder was gaan werken. Dus ik werkte ook 4 dagen. En ze zegt, goh, wat veel. Vind ik wel heel veel, vind je niet? En toen dacht ik, wacht even, jij zit net naast mijn man.
Ja.
En hij krijgt een schouderklopje en ik krijg een wijzend vingertje. Ik was echt verontwaardigd. Ja. Dus dat was ook echt, denk ik, ja, het is ook echt zo'n denkbeeld. Zo ingesleten bij die generatie boven ons. Maar omdat ik het van huis uit anders mee heb gekregen.
Ja, dat is wel bijzonder trouwens.
Dat is heel bijzonder.
Jouw moeder is natuurlijk inmiddels al op leeftijd.
Nou, ze is net 3 jaar over haar... Ik moet haar niet te kort doen. Ik denk 2 jaar over haar pensioengerechtigde leeftijd heen. Ze heeft het 1,5 jaar volgens mij volgehouden thuis. Maar inmiddels is ze ook gewoon weer aan het werk gegaan. Dus ik heb dat inderdaad van huis uit meegekregen. En het mooie was ook wel dat mijn vader, toen mijn oudste werd geboren, eigenlijk meteen aanbood om een dag minder te gaan werken. En ook zei, dat had ik graag voor jullie vroeger gedaan. Maar dat was nou eenmaal niet zo in die tijd. Dus hij heeft dat gemist altijd. Het is hem in zekere zin ook ontnomen. Omdat gewoon toen het beeld was, ja, mannen moeten gewoon voltijd werken. En vrouwen zorgen thuis voor de kinderen. En ik heb nou toevallig net ouders die dat eigenlijk liever anders hadden gewild. En dat op latere leeftijd ook wel, nou, deels anders hebben gedaan. Maar in die zin heb ik daar, denk ik, ook gewoon een goed voorbeeld aan gehad.
Ja, oud waren de kinderen toen jouw moeder weer eerst gaan werken dan?
Ik denk dat ik echt al een jaar of 17 was. Dus echt al ouder, maar ik ben de oudste thuis. Maar mijn broertje was 1 jaar of 8.
Ja.
Dus dat is wel, en dat zal ook met elkaar te maken hebben gehad. Want ik weet dat ik gewoon vaak thuis was als hij thuis was. Dus ja, het is ergens ook gewoon natuurlijk een opvangprobleem wat je hebt. Ja,
ja, zeker. Toen was het natuurlijk nog veel minder goed geregeld.
Ja.
Ja. En als die opmerkingen dan worden geplaatst, hè, of je voelt die druk van buitenaf, of weet je, krijgt een beetje scheef gezicht. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik met een glimlach toch wel. Omdat ik denk, ik moet het met Chris, mijn man, gewoon regelen. Wij moeten het samen cheffen. Hè? We hebben samen, nou, zie je gezin ook als een mini-bedrijfje. We hebben dat gewoon samen aan te sturen. En dat doen wij in onderling overleg. Ik heb echt geen verantwoording af te leggen aan andere mensen. Ik kan me er wel soms over opwinden. Hè? Ik heb ook wel eens op verjaardagsfeestjes. Dan staan daar de vrouwen in hele kleine baantjes. Maar vaak in de zorg, hè. En die moeten dan bij nacht en ontijd moeten ze werken. Of de kinderen moeten dan naar opa die en dan naar oma die of dan naar de buurvrouw. En dat gehannes met die kinderen denken, ja, maar dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd gewoon een heel stabiel opvangplan, zeg maar, voor ze gehad. We hadden of iemand in huis of hadden een hele fijne bezo of een hele goede crash. Waarvan ik ook echt dacht, nou, dan zitten ze gewoon heel erg op hun plek. Dus geen gegogen met die kinderen, dan weer hier, dan weer daar. Altijd gewoon die structuur ingehouden. Zij wisten altijd precies waar ze aan toe waren. En daar ben ik eigenlijk heel trots op. En veel trotser dan dat ik gewoon in een klein baantje dat in verschillende uren weg had moeten zitten.
Jij hebt natuurlijk echt, je werkt fulltime. Wat ik net zei, je hebt natuurlijk 3 kinderen, een hond, weet je wel, opgeruimd, een mooi ingericht huis. Maar ik ben een beetje benieuwd, hoe doe jij dat allemaal? Het lijkt je zo gemakkelijk af te gaan, weet je, wat zijn je geheimen?
Ja, mijn man is mijn geheim, denk ik. Ja. Zoiets doe je gewoon niet alleen, dat lukt niet. Dus wat denk ik belangrijk is, het is... En zeg maar de regelmaat, want op het moment dat er iets anders gaat dan hoe je het hebt gepland, ja, dan voelt het ook meteen als chaos. Dus je moet echt goed organiseren. Je moet gewoon goed gestructureerd te werk gaan. Zorg dat je voorbereid bent. Ik stond overigens ook gisteravond om 9:30 nog een tas van een brugpieper in te pakken. En nog een boek te kaften, omdat hij vandaag zijn eerste lesdag had. Dus het is allemaal niet perfect. Dat is denk ik wel les 2. Haal af en toe je schouders op. En lach ook vooral om jezelf. En soms gaat het gewoon niet goed. En is het chaos. Of dan gaat de dochter met ongekamde haren naar school. Of een hele gekke broek en trui die ze zelf bij elkaar heeft uitgezocht. Dat moet je echt los willen laten. Ja, en ik heb gewoon geluk dat ik gewoon een partner heb. Die er ook gewoon in gelooft dat ik gewoon fulltime werk. En daar ook gewoon zijn rol in pakt. En de was strijkt en de was doordraait. En gewoon, we zitten niet vast in het geëikte rolpatroon thuis. Maar we voelen ons gewoon beide verantwoordelijk. Dat is gewoon veel afstemmen ook met elkaar. Wie doet wat? En ik moet ook heel eerlijk zeggen, in tijden dat hij even wat minder werkte, toen snapte ik opeens al die traditionele mannen wel, die het heel fijn vonden dat ze dan een vrouw thuis hadden zitten. Want het geeft ook wel heel erg veel rust als jij gewoon focus hebt op 1 ding. En er thuis iemand is die alles opvangt. Want het is best veel met 3 kinderen en een hond om op te vangen. Ja. Dus, maar goed, nu werken we alle 2. En dat is gewoon een kwestie van even goed de week plannen. Zorgen dat, het wordt ook makkelijker. De kinderen zijn ouder, de jongste is inmiddels 10. Dus ze kunnen ook steeds meer zelf. Maar toen ze jonger waren, zorgen dat er gewoon altijd, dat je de opvang gewoon goed voor elkaar hebt. Dat je goed afstemt wie is waar, wanneer. Het is niet handig als ik 3 dagen in Duitsland zit en mijn man is ook ergens. Maar ik heb van die kinderen die dan net een gat in hun hoofd vallen als wij alle 2 ver van huis zijn. Dus ook die situaties ken ik dat je denkt, help, wat nu? En wij hebben niet het geluk gehad van een heel groot opa en oma netwerk, omdat 3 van onze ouders eigenlijk heel vroeg zijn overleden. En mijn moeder natuurlijk voltijd werkte, dus wij moesten het altijd wel met z'n 2 rooien. Maar dan weet je ook waar je aan toe bent. Ja.
Ja, en hadden jullie ook een soort, of hebben jullie een soort vast planmoment? Of is het een beetje gewoon terloops?
Nee, ik denk dat ik wel de planner ben. We hebben wel gewoon agenda's die over elkaar heen vallen. We hebben ook wel gewoon echt de afspraak dat als er dingen zijn waarvoor de ander zijn of haar standaard planning moet aanpassen, dat we dat wel even heel expliciet maken. Dus dat doen we ook echt gewoon zwart op wit via de app naar elkaar. Gaat ook nog wel eens missen dat we gewoon langs elkaar heen praten. Maar goed, het komt allemaal goed, weet je, dat ze ook weer gewoon schouders ophalen en denken, oké, hoe gaan we dit dan nu weer oplossen? Ja. En het komt altijd wel goed.
Ja. Voor alles is altijd eigenlijk wel een oplossing. Zolang je maar, roep ik altijd niet, soort van achterovergeleund op de bank zit. Maar als je er gewoon even achteraan gaat, dan is er altijd wel weer iets te verzinnen.
Maar je moet wel de regie daarover nemen. Dat wel. Ja.
Ik ga zelf eigenlijk altijd onwijs goed op routine. Ik hou ervan om dingen echt de routine matig aan te pakken. Hoe zit dat bij jou eigenlijk?
Nou, ik heb wel een vleugje blauw in mij en ik denk dat het ook wel nodig is. We hadden het net al over die regie voeren. Regeren is vooruitzien, dus je moet ook echt gewoon heel erg goed je week plannen. Dus ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Wat ik eerder al zei, het is gewoon fijn om te weten dat je van maandag tot en met vrijdag werkt. En je afspraken gewoon ook binnen die tijden te plannen. Maar ook aan het begin van het jaar zorgen dat je alle belangrijke schoolmomenten voor de kinderen ook in je agenda hebt. Ja, dat maakt ook dat je dan net wel bij die ene belangrijke dansvoorstelling kan zijn. Dus ik zou zeggen, routine. Het is niet een woord waar ik per se heel gelukkig van word. Maar het is wel een soort copingmechanisme om dingen gewoon goed weggepland te krijgen in de tijd. En ook het thuis de kinderen ook gewoon op een goede manier mee te laten draaien. En hun verantwoordelijkheid te laten pakken. En ik merk dat als je dat een beetje los overlaat. Dus wie laat vandaag de hond wanneer uit? Nou, dan kan ik je één ding vertellen, dan wordt de hond niet uitgelaten. Als je gewoon afspreekt, jij doet het die en die dag in de ochtend en jij in de middag, dan komt het goed. Hè? Wie geeft de hond eten, dat is dan ook altijd dezelfde. Dus op die manier weet iedereen gewoon wat zijn of haar taak is. Nou, dat zie ik dan ook maar als een routine die we er thuis gewoon in hebben zitten.
Ja. Ja. Hey, want werk je bijvoorbeeld met een soort vaste dagindeling? Of?
Nou, eigenlijk zit ik maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik in principe gewoon op kantoor. Dat is wel minder geworden sinds COVID. Dus ik ben ook wel wat flexibeler geworden in thuiswerken. Dus ik merk ook wel dat ik, nou, als ik weet dat de kinderen gewoon om 3:30 thuis zijn, want dan zijn ze meestal uit school, dat ik dan wel eens gewoon alle mailverwerkingen, dat soort dingen, dat ik dat de laatste uurtjes gewoon thuis doe, zodat er in ieder geval even iemand thuis is. Van 9 tot 3 zit ik eigenlijk altijd vol in afspraken. En woensdag, dat is eigenlijk in de ochtend, is dat mijn flexibele ochtend voor het werk. Dus daar kan een afspraak. Maar daar kan ook gewoon even een moment in de week zitten dat ik of denktijd heb. Of dat ik even wat mail wegwerk. Of even gewoon spontaan even wat collega's langsbel. En in de middag ben ik in principe vrij. Maar je bent natuurlijk nooit vrij. Dus bij de balletles zit ik dan rustig nog even op mijn telefoon en mailtjes te doen. Ja, dat loopt er een beetje als een rode draad doorheen. Als ik naar de orthodontist rijd en ik moet daar wachten, dan bel ik nog net even die ene collega. Dus dat is, dat is echt een beetje hybride werken op zo'n woensdag. Maar in principe ziet mijn week er eigenlijk gewoon vrijwel altijd redelijk gestructureerd uit. En er zijn periodes dat ik veel moet reizen. Maar dat zie je dan ver van tevoren al wel aankomen. Dus dat plannen we dan thuis gewoon even extra goed.
Heb je nog handige praktische tips voor de luisteraars?
Ja, zoek een goede man. Ja. Dat is denk ik belangrijk. Zoek een partner die je ook echt steunt in wat je doet. Bereid je goed voor. Daar heb ik net denk ik ook al heel uitvoerig over gehad. En van een directiesecretaresse kreeg ik ooit een hele mooie tip. Er was een soort tendens bij ons in het bedrijf dat dan de eerste afspraken al 's ochtends om 8:00 werden gepland. Ja, dan wilde ik toch echt liever zelf de kinderen naar school brengen. Dus mijn werkdag begint eigenlijk pas ergens na 8:30. En ik merkte dat ik dat in het begin ging dat dan uitleggen. En dan zei ik, nee, ik kan niet, want de kinderen moeten naar school. En zij zei, Angelique, dat hoef je niet te vertellen. Doe mannen ook niet. Jij hebt een andere afspraak. Dus het maakt niet uit waar jij bent met die kinderen. Of je nou bij de tandarts zit of bij de dansvoorstelling. Dat ga je allemaal niet vertellen. Dat doet er helemaal niet toe. Jij hebt een andere afspraak. En niemand die vragen stelt. En je komt professioneler over. Dus die heb ik altijd onthouden. Ik ben er gewoon niet, want ik heb een andere afspraak.
Helemaal goed, leuk. Ja. Goeie tip.
Ja.
Hé, maar het lijkt je dus allemaal zo makkelijk af te gaan, hè? Maar ja, jij hebt vast ook te maken met uitdagingen, want dat heeft iedereen, weet je. Ja. Net zeiden we ook, Buurmans gras lijkt altijd groener, maar dat is het natuurlijk uiteindelijk niet.
Nee.
Welke struggles heb jij, zeg maar, ervaren in de combinatie moederschap, werken, huishouden, ook nog tijd voor jezelf natuurlijk?
Ja, die laatste, ik denk dat dat mijn allergrootste struggle is. Want als je fulltime werkt en je hebt een druk gezin, en je wil ook dat opgeruimde huis, want dat gaat ook niet vanzelf. Maar dat heb ik wel nodig om ook echt rust en structuur en overzicht te houden. Ja, dan blijft er heel erg weinig tijd voor jezelf over. Dus ik denk dat ik dat de grootste struggle vind. En misschien wel een toenemende struggle naarmate de kinderen ouder worden. Want die gaan niet meer om 7:00 naar bed. Dus de tijd die ik dan vroeger nog even voor mezelf had, waarin ik ook rustig nog even 2 uurtjes gewoon wat werk kon wegwerken, maar soms ook gewoon niet, die tijd heb ik eigenlijk niet meer. Want de oudste die wordt 16 en die ligt nog later op bed dan dat ik op bed lig. Dus daar worstel ik mee. En ik probeer de tijd die ik heb heel efficiënt in te delen. Hè. Dus ik lees geen boeken meer, maar ik luister boeken. En dat doe ik dan op het moment dat ik aan het koken ben, of de vaatwasser doe, of met de hond loop. Zodat ik eigenlijk 2 dingen in 1 kan doen. Ik zit ook niet meer op de bank een film te kijken, maar ik ga dan meteen lekker in bad met een mooie film. Want dan combineer ik dat eigenlijk ook. Dus ja, ook als ik de was strijk, dan kijk ik ondertussen een serietje. Dus op die manier stapel ik gewoon verschillende activiteiten van ontspanning en dingen die ook moeten gebeuren. Waardoor het eigenlijk best wel heel erg oké en prima wordt. En je dus gewoon heel efficiënt met je tijd omgaat.
Ja, en dan worden die moedjes die je moet doen, dus dat, die strijken en het koken en zo, worden gelijk ook leuker daardoor.
Ja, helemaal niet meer zo heel erg om te doen. Nee, sterker nog, soms dan is het beneden 1 grote chaos. Dan denk ik, ik ga even lekker boven strijken, lekker filmpje erbij. Helemaal prima, dan ontsnap ik eigenlijk als het ware.
Ja,
zeker. En ik heb ook al eens voor mijn werk dat ik gesprekken moet doen. Nou, dan werk ik thuis. En dan doe ik ondertussen even 4 wasmandjes. Maar ik heb wel dat gesprek gewoon gevoerd en prima ook. Dus ja, op die manier probeer ik het zeg maar een beetje met elkaar te vervlechten. Maar dat, ja, het is wel de me-time. En ook wel voor je werk, echt de denktijd. Gewoon even afstand nemen, niet in afspraken zitten, niet nou, dingen moeten opleveren. Gewoon even denken over, ja, hoe zie ik de ontwikkeling van mijn afdeling? Maar ook, hoe zie ik de ontwikkeling voor mezelf? Dat vind ik nog wel lastig. Dus ik ben het nu op dit moment ook weer een opleiding op Nijenrode aan het doen. Om mezelf gewoon ook eigen tijd te geven. Om met thema's voor mezelf weer aan de slag te gaan. En hoe wil ik verder? Wat wil ik naar deze functie doen? Ben ik eigenlijk wel happy met wat ik doe? Dus nou, op die manier organiseer ik mijn me-time. Maar het kan altijd beter.
Ja, was goed dat je ook zegt, hè, dat je ook structureel tijd dus nu inplant voor je eigen ontwikkeling. Dat zie ik zo vaak misgaan. Mensen die in hun baan zitten, volledig in hun baan. En dus eigenlijk niet de tijd nemen om gewoon eens te denken, maar wat wil ik nou? Waar wil ik mijn volgende stap? Of hoe maak ik bijvoorbeeld mezelf zichtbaar binnen een organisatie? Want daar gaat het namelijk heel vaak fout, ook bij vrouwen.
Zeker.
En je moet gewoon als je volgende stappen wilt nemen, moet je er A, over nadenken en B, ook actie op ondernemen.
Ja, nee, dat klopt. Op een gegeven moment zie je gewoon door de boom het bos niet meer. Dan ben je zo druk met gewoon je ding doen, dat je gewoon jezelf echt te weinig tijd gunt ook, om echt even met jezelf bezig te zijn.
Ja. Wel grappig, de laatste tijd heb ik eigenlijk steeds meer dat ik denk, ja, energiemanagement vind ik eigenlijk ook nog best nog wel misschien nog belangrijker dan time management. En ik heb jarenlang echt gedacht, oprecht, dat ik er gewoon onwijs getroffen had met mijn energielevel. Want ik outperformde bijna iedereen op energieniveau. Ik riep ook heel vaak volgens mij van, nou, ik heb allemaal nou meer energie dan andere mensen.
Ja, het was af en toe een beetje eng.
Ja. Maar totdat ik me eigenlijk gewoon in dat onderwerp ging verdiepen en tot de conclusie kwam dat ik gewoon mijn energie heel goed weet te managen. Maar goed, als iemand ook haar energie heel goed moet kunnen managen, dan ben jij het. Hoe doe jij dat? Hoe manage je jouw energie?
Nou, bovenal weten waar je energie van krijgt. Ja. Want als jouw batterij geleidelijk aan helemaal leegloopt, dan gaat er echt iets mis in je energiemanagement. Dus zorg dat je dingen doet waar je energie van krijgt. Blijf niet zitten in die baan waarvan je eigenlijk denkt, ik kom meer moe thuis dan dat ik wegging. Dat is denk ik de allerbelangrijkste graadmeter. Dat je echt, en natuurlijk, het kan niet 24/7 feest zijn. Maar de dingen die je doet, moet je echt doen omdat ze je energie opleveren. En dat is thuis natuurlijk niet anders. Zorg dat je dingen doet, niet omdat je het idee hebt dat je ze moet doen, hè? Verplicht naar een sportschool of wat dan ook, maar probeer ook echt wel bij jezelf te achterhalen, geef mij dit nou energie? En de dingen waarvan je denkt van ja, ik voel me gewoon fitter, blijer na die tijd, dat zijn de dingen, daar moet je investeren. En die andere dingen, daar moet je op afschakelen. Dus organiseer ook alles waar je geen energie van krijgt. Ik krijg geen energie van boodschappen doen. Ik krijg geen energie van mijn huis poetsen. Wel van opruimen, vind ik heerlijk. Geef structuur. Ja, daar huur ik dan gewoon mensen voor in die dat voor mij doen. Daar betaal ik dan gewoon voor.
Ja.
En dus ik organiseer alles eigenlijk bij me weg, wat ik zelf niet leuk vind om te doen. En ik kan dat natuurlijk ook, want ik heb de luxe dat ik financieel onafhankelijk ben, dat ik dat op die manier kan organiseren. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je je tijd niet verdoet met dingen waar je eigenlijk gewoon energie op lekt.
Ja, heel slim en ook goede tips inderdaad, om gewoon uit te besteden wat je niet leuk vindt. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld met koken. Ik haat koken. Ja, de luisteraars weten het. Ik kook gewoon niet, zeg maar. Nee. Een keer een pannenkoek en als het echt een keer moet, doe ik het. Maar ik vind het ook echt niet leuk.
Nee.
Ik probeer dat ook zo weinig mogelijk te doen.
Ja.
Het is ook wel interessant. Dus ik stimuleer mijn klanten eigenlijk altijd ook om een rolmodel te zoeken. En daarmee in gesprek te gaan. Juist omdat je heel veel van een mentor kan leren. Heb jij een rolmodel gehad gedurende je carrière?
Nou, niet in de zin dat ik echt een mentor heb gehad. Maar wel in de zin van dat ik binnen mijn zakelijke omgeving echt wel andere sterke vrouwen opzoek. En dat ik eigenlijk ook zie dat als ik dan naar mijn eigen vriendenkring kijk, dat ook allemaal hele zelfstandige, krachtige vrouwen zijn met carrières. Dus dat is wel het sparren daarover. Waar loop je tegenaan? Dat is dan ook meteen heel erg herkenbaar. Het gewoon eens even met een schuin oog kijken. Hoe doen zij de dingen? En ook wel wat zie ik ze doen waarvan ik denk, oh nee, zo zou ik het nooit willen. Ook dat, hè, en daarvan leren. Ja, meer op die manier. Ja, en ik heb eerder al gezegd, ik denk toch ook wel stiekem dat mijn ouders ook gewoon echt rolmodellen zijn geweest in hoe zij het deden. En dat zit hem dan vooral in gewoon samen dat gezin runnen en elkaar ook ruimte geven om te ontwikkelen. En dat kan nooit tegelijkertijd. Dus ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment weer ging studeren. En dan nam mijn vader gewoon meer taken thuis over. Dus stiekem is dat denk ik mijn allergrootste rolmodel geweest. Waarin ik eigenlijk voor mezelf heb bepaald, dat is ook wat ik wil en nodig heb. Iemand die gewoon echt gelijkwaardig aan mij is. En af en toe even het podium pakt en dan doe ik even zeg maar wat meer. Maar dat gaat dus twee kanten op.
Ja, ja, mooi.
Ja.
Heb je eigenlijk gedurende je carrière, je werkt al een x aantal jaren, heb jij ooit ook echt wel last gehad van belemmerende gedachten? Dat je denkt, ik kan dit niet of iemand anders is hier beter in?
Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat ik er meerdere heb gehad. Ik denk dat ik er ook niet alleen in ben. Maar ja, ik durf toch wel te zeggen, dat heeft volgens mij iedereen wel een beetje in zich, dat ook ik wel echt last van het imposter syndroom heb. Dat je af en toe een ding aan het doen bent, dat je denkt, oh, straks komen ze erachter dat ik dit helemaal niet kan. Dat ik maar gewoon doe alsof het allemaal lukt. Ik ben lang niet zo goed als de anderen. Mijn mannelijke collega's kunnen dit veel beter. Ja, dat herken ik wel. En tegelijkertijd heb ik het ook wel leren herkennen als gewoon zo'n belemmerende gedachte die iedereen wel eens heeft. Vooral op de momenten dat je wat minder goed in je vel zit, wat slechter hebt geslapen of het is wat drukker of dingen thuis lopen gewoon minder lekker. Ja, en proberen dat zo snel mogelijk achter je te laten en te denken van kijk gewoon waar je nu staat. Kijk wat voor baan je hebt. Kijk hoe het loopt. Hè? Kijk naar een gemiddelde dag. Hoe lekker een overleg kan lopen. En haal daar gewoon ook echt de energie uit. Probeer daar niet te veel over door te piekeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik probeer er wel gewoon snel overheen te stappen. Met name door ze ook te herkennen. Wat die belemmerende gedachten vooral bij mijzelf ook zijn.
Precies. En daarna vervolgens te focussen. Dus echt op de positieve
exact.
Dingen.
Exact. Echt gewoon, het moet ook. Hè? Je moet ook af en toe even terugkijken. En even kijken van, goh, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan de afgelopen maand, jaar, 5 jaar. En ook echt wel even daar de positieve dingen gewoon in uitlichten. En ook gewoon even trots zijn op wat je gewoon hebt neergezet. En dat doe je eigenlijk niet zo snel. Maar dat helpt wel heel erg door te denken van, goh, kijk mij hier nou eens even. Ik chef het toch allemaal maar mooi.
Ja. En spreek je dat ook uit naar jezelf? Of is dat iets wat je denkt?
Nou, dat kan
of
beter.
Okay, ja.
Ja, dat is misschien ook wel een beetje Hollands. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, hè? Ja. Kan echt beter.
Ja.
Maar ik doe het wel heel bewust bij anderen. En met name bij mijn vrouwelijke collega's. Moeilijke situaties waarvan je denkt van, ja, dat is toch heel normaal. Dat hoort bij je functie. Maak ik nu wel expliciet. Ik heb een vrouwelijke teammanager en die heeft iemand in haar team die heel erg ziek is. Daar staat zij ook gewoon voor. En daar waardeer ik haar wel expliciet ook om. En dan zegt ze, ja, maar dat is toch normaal, dat zou jij toch ook doen? Ik zeg, dat zou ik ook wel doen, maar het is ook weer niet zo normaal. Dus het is ook wel echt dat ik daar extra waardering voor geef. Dus ik doe dat misschien meer bij anderen dan dat ik dat bij mezelf doe. Ja, ja. En ik gun iedereen dus iemand die dat gewoon wat explicieter maakt.
Ja, top. Heel mooi. Mooi trouwens inderdaad, omdat ik heb dat ook gelukkig nooit gehad. Er integendeel, ik ben er juist om andere vrouwen te stimuleren om verder door te groeien.
Ja.
Maar soms heb je ook echt nog in organisaties dat andere vrouwen, eigenlijk andere vrouwen weer remmen.
De krabbenmand, hè?
Ja.
De krabbenmand, ja, die is er. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik er persoonlijk vaak mee te maken heb gehad, maar ik heb het wel ervaren dat ik dacht, oh, ik moet wel echt een oog in mijn rug hebben. En dat is een heel ongemakkelijk gevoel.
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, ik probeer daar maar gewoon die situatie zoveel mogelijk te ontlopen en maar ook niet te veel persoonlijk door te laten aanringen. Want het zit vaak in de ander, hè?
Daarom.
Het is een tekortkoming die de ander voelt of een verlangen die de ander heeft. Het zit vaak niet bij mij.
Nee, een soort jaloezie.
Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja.
Hey, veel van mijn klanten worstelen best wel met het schuldgevoel dat ze werken. Die kom ik heel vaak tegen trouwens. Want staat echt in de top 4 uitdagingen. Ja, dan willen ze hun ambitie waarmaken. Maar toch ergens in dat hoofd zit dat stemmetje van, je bent een slechte moeder omdat je zo hard werkt. Is natuurlijk onzin. Maar goed, het zit wel in het hoofd. Uit onderzoek is juist bewezen dat je kind eigenlijk juist een gunst doet als je werkt. En ook fulltime werkt. Maar heb jij ooit last gehad van dat schuldgevoel?
denk dat iedereen er last van heeft.
Ja. Het is een gevoel wat je natuurlijk niet kan uitschakelen. Ik weet niet of het nou echt gerelateerd is aan werken. Het heeft gewoon met je afwezigheid thuis te maken. Het heeft met een verantwoordelijkheidsgevoel te maken thuis. Maar kinderen zijn er ook goed in, hè? Om dan net op het moment dat je ergens in een hotel ver weg zit, je huilend op te bellen. Want ik wou dat je thuis was. Ja, nou, dan steekt het alweer de kop op. Dus ja, het is er. Het is er niet meer heel erg vaak. Omdat ik ook wel zie dat mijn kinderen gewoon goed gaan. En dat het hele leuke mensen aan het worden zijn. En dat ik er ook trots op ben dat ik mijn dochter ook gewoon in die zin een voorbeeld kan geven. Maar belangrijker nog, mijn twee jongens ook echt het voorbeeld kan geven. Van ja, jongens, je doet het ook samen. Dus ik vind het eigenlijk gewoon mooi dat ik het voorbeeld ben. Dat ik laat zien dat we financieel onafhankelijk zijn. Dat we ook door mijn inkomen echt leuke dingen kunnen doen. Kunnen mooie reizen maken. Het komt ze niets tekort. Nou, maar dat ook wel bewust van maken. Dat het dus niet vanzelfsprekend is. En dat het ook echt wel is, omdat en papa en mama alle twee werken, dat er misschien bij ons thuis meer kan dan dat er anders had gekund. En dat zien ze denk ik ook wel. Dus dat is de keerzijde. Hè? Dus ja, ik kan niet overal bij zijn. Soms kan ik niet mee op dat schoolreisje. Dat vinden ze dan niet leuk. Maar er staat dan tegenover dat we dan een andere dag wel met z'n allen gewoon naar dat ene pretpark gaan. En wel ook gewoon weer een hele leuke dag met z'n vijven hebben. Dus ja, wel schuldgevoel, maar ja, het staat ook iets tegenover.
Mooi, mooi verwoord. Dan heb ik nog een laatste afsluitende vraag. Wat is jouw favoriete quote en waarom?
Ja, ik zou je er wel 20 kunnen geven, denk ik. Maar eentje die denk ik wel de rode draad is geweest door mijn hele leven heen, nog niet eens per se carrière, is je kan de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Dat heeft denk ik echt te maken met pak zelf regie op hoe de dingen gaan. Dingen overkomen je. We hadden het net over schuldgevoelens. Die poppen nou eenmaal op, want dat hoort er gewoon bij. Blemmerende gedachten schieten door je hoofd. Dus dat zie ik dan maar even als gewoon de richting van de wind. Maar je staat zelf wel gewoon aan de lat om daar positief of negatief mee om te gaan. Je moet het zelf doen. Dus jij bepaalt met je eigen handelen, gedrag, hoe situaties lopen. Dus word ook geen slachtoffer van dat soort situaties. Dus ik denk dat, als ik één zou moeten noemen, dan is het die.
Hele mooie quote en ook een hele mooie uitleg. Dank daarvoor. Nou, Angelique, ik wil je onwijs bedanken voor dit openhartige, ook gezellige en zeker ook inspirerende gesprek. Ik heb heel veel concrete, praktische tips, dus dat is ook handig voor de luisteraar.
Vond het heel erg leuk om te doen en fijn om eens een keer over dit soort onderwerpen ook met je te praten.
Ja, leuk. Ja. Dat doen we eigenlijk. Hadden we eigenlijk vaker moeten doen.
Dat gaan we dan vanaf nu doen.
Gaan we zeker
zo
doen.
Zo is het.
Mocht je dit een leuke podcast hebben gevonden, dan zou je mij enorm helpen door een review te geven. Dat helpt heel erg met het vinden van de podcast. En dat kun je niet bij de aflevering zelf doen, maar dan moet je eigenlijk naar Danja Lekkerkerk podcast gaan. Dus dat is waar het overzicht door alle afleveringen staat. En bij Spotify staat dan bovenin een kleine button met 4,9 ster. En als je daarop klikt, dan zou het natuurlijk top zijn als je 5 sterren zou kunnen geven. En bij Apple Podcast staat het juist onderin. Het is anoniem en het helpt mij enorm. En mocht je dit een hele leuke aflevering hebben gevonden en denk je van, dit is echt hartstikke leuk, ook voor mijn collega of mijn buurvrouw of mijn vriendin of mijn schoonzus, dan kan je deze aflevering heel makkelijk delen via WhatsApp. Bij de aflevering zelf heb je een icoontje met een vierkantje en pijltje omhoog. En als je daarop klikt, dan zijn er een paar opties hoe je de aflevering kunt delen. Ik wil je een hele fijne dag toewensen en je weet het, ik geloof in jou.